Goedenavond, gemeente van allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen. Dinsdagavond is er gebedskring. Woensdag de vakantie Bijbelclubdag. En donderdag de contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft en die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. In een tijd van ontmoediging, als de herbouw van de tempel zo goed als stil ligt, krijgt Zacharia bemoedigende visioenen te zien. En het eerste visioen krijgt hij te zien hoe de Heere regeert en hoe de Heere Jezus klaarstaat om in te grijpen. De alomtegenwoordigheid van de Heere, daarvan gaan we van zingen met Psalm 47, vers 1 en vers 4. De psalm die we ook met hemelvaart altijd zingen. Psalm 47, vers 1 en vers 4. We beleiden met elkaar het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 1 het tweede vers, waar het gaat over degene die de Heere vreest, die zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. We gaan straks lezen in het eerste nachtvisioen van Zacharia over een man die tussen de myrtebomen staat. En een myrteboom, dat is een boom die in het dal groeit aan beken en aan stromen, want die heeft veel water nodig. En tegelijkertijd is het een boom die altijd groen is. Vandaar dat het zomaar kan zijn dat David, toen hij Psalm 1 dichtte, dacht aan die myrteboom. En daar zullen we straks ook aan denken tijdens het zingen van Psalm 1, het tweede vers. Maar eerst dus belijden we het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit om met mij in uw hart het volgende te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we zo met elkaar het Bijbelboek Zacharia open gaan doen, willen we eerst de Heere om zijn zegen vragen. En we zullen ook voorbeden doen voor de vakantie Bijbelclubdag aanstaande woensdag. Laten we samen bidden. Heer onze God, heilig is uw grote naam. En vanuit de eerbied voor die grote naam van u zijn wij hier bijeengekomen. Om te luisteren, niet naar woorden van mensen, maar naar woorden die van u afkomstig zijn, die u aan uw profeet, aan uw dienstknecht, Zacharia 2500 jaar geleden, gesproken zijn en het gezicht, het visioen wat hij gezien heeft. En Heer, misschien hebben we die dingen al wel gelezen, thuis, voorafgaand aan de dienst of eerder deze week toen de liturgie gepubliceerd is. En hebben we gedacht, wat betekent dit toch allemaal? En Heer, daarom komen we tot u om het aan u te vragen, wat betekenen deze dingen? Wij hebben uw hulp nodig, wij hebben uw geest nodig om de dingen die we niet begrijpen vanuit uw woord toch te gaan begrijpen. Zelfs Zacharia begreep het in eerste instantie niet. Zelfs hij had een engel nodig om het hem uit te leggen. En Heer, wilt u uw Heilige Geest dan geven aan ons? Dat die uw dienaar vervult, zodat die dat uit kan leggen. En wilt u ons verstand onder de kansel, in de kerk en thuis, dat u ons verstand verlichten, om de troost en de bemoediging uit deze woorden te kunnen halen. Want uw woord is toch levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En doet vandaag ook nog waartoe u het uitgezonden heeft. Dat woord zou toch niet zonder iets gedaan te hebben, leeg tot u terugkeren. Ja, Heer, uiteindelijk moeten we toch leven vanuit uw woord. Want we kunnen niet leven van brood alleen, maar van ieder woord wat uit uw mond uitgaat. En dat geldt van de gemakkelijke gedeelten in de Bijbel, maar ook van de moeilijke gedeelten. Wilt u geven dat we hier allemaal, groot en klein, gezegend straks dit kerkgebouw mogen verlaten. Om weer uit te gaan in een wereld die op zoveel fronten u niet nodig heeft. En u niet zoekt. Maar u bent de God die uitgaat. En wij mogen toch ook uitgaan. En we zijn uitgegaan om mensen erbij te betrekken. En deze week willen we dat in het bijzonder weer doen met de kinderen van Abbenbroek en omstreken. Als hier bij de kerk een vakantiebijbelclubdag is. Een junglefeest. Iets wat elk kind toch aanspreekt. Dieren. En uw woord staat er vol mee met dieren. U bent de schepper van alle dieren. Heren, wilt u geven dat de kinderen op de flyers die uitgegaan zijn en op de gesprekjes die er geweest zijn, dat ze erop af zullen komen. En dat ze hier zullen horen hoe u ook hun opzoekt, zoals u eens Adam en Eva opzocht. Nadat de slang tot hen gesproken had en ze geloofd hebben wat de slang zei. En Heer, wij zijn niet beter dan de mensen buiten. Ook wij zijn mensen die al te gemakkelijk vallen voor de woorden van de duivel. Heer, bewaar ons daarvoor en sterk ons om te leven bij uw woord. Heer, breid uw koninkrijk uit. Dat er nog meer mensen, nog meer kinderen, ook hier uit Abbenbroek, tot geloof zullen komen. U wilt toch werken in kinderharten? Want het koninkrijk van God is toch ook, Heer Jezus, naar uw woord bestemd voor de kinderen. En wij moeten worden zoals een kind. Heer, geef dat ze komen met ontvankelijke harten. En geef dat alle voorbereidingen in dat daarvoor ook gezegend mogen zijn en daaraan bij mogen dragen. En wees bij iedereen die een taak heeft tijdens die dag, of ervoor of erna. Heer, we bidden u voor ons land en voor ons volk, voor onze regering. Heer, we bidden u voor een terugkeer. Zacharia riep op tot een terugkeer tot de Heere. En dat is toch ook onze roeping om voor te gaan en op te roepen om terug te keren tot de God van het leven. Heer, wilt u ons gedenken, ons land, als we zo ver afdrijven, deze week weer gehoord, dat er proeven worden gedaan. In zomaar een ziekenhuis in Amsterdam. Met kinderen in de baarmoeder die al 24 weken oud zijn. En die geaborteerd worden. Maar Heer, hoe ver zijn we er vandaan voor diezelfde kinderen? Wordt een paar kilometer over de grens gestreden voor het leven als ze te vroeg geboren worden. Het is huiveringwekkend dat het leven niet meer veilig is in ons land, in de baarmoeder. En Heer, tegelijkertijd bidden we u voor diegene bij wie juist ook dit nieuws, als ze dit horen, en misschien ook wel als er voor gebeden wordt, oude littekens raakt. Heer, wees u er dan zeer nabij om deze dingen ook bij ons te helen en ons te troosten en uw hand op ons te leggen. Als de God van het leven, bij wie het leven, wat wij misschien verloren hebben, toch veilig is. En waar wij mogen uitzien dat er een tijd komt dat wij dat leven, wat wij hier voor ons idee veel te vroeg hebben moeten afstaan, dat we dat kind bij u zullen ontmoeten. Heere, richt onze harten op de toekomst, zoals u dat ook in de tijd van Zacharia deed. Want die toekomst en die toekomstverwachting, die hebben wij nodig in een tijd waarin het hier op aarde steeds donkerder wordt. En er zijn christenen in andere delen van deze wereld, zoals in de Democratische Republiek Congo, die daar nog veel meer dan wij over mee kunnen praten, omdat ze te maken hebben met geweld, omdat ze te maken hebben met een minderheid van jihadistische moslims, die er geen gras over laten groeien als ze horen van een belijdend christen, en die er niet voor terugdeinzen om geweld tegen hen te gebruiken. Heer, geeft u hen ook die toekomstverwachting, dat ze een ogen uitzien naar de tijd dat u zal bevrijden. Dat er een wereld zal zijn waar dat geweld en dat gevaar er niet meer zal zijn. Een wereld zonder zorgen, zonder verdriet, zonder pijn. Omdat u, Heer Jezus, daar zal zijn. Waar al onze tranen worden van onze ogen worden afgenomen. En waar we zullen juichen voor uw troon met allen die ons voorgegaan zijn. Heere, gedenk ons zo op de kansel en onder de kansel. Wees ons goed en nabij. Geef uw zegen om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen van de profeet Zacharia het eerste hoofdstuk, de verzen 7 tot en met 17. Het eerste visioen, de man op het rode paard. Zacharia 1 vers 7 tot en met 17, en dat is tevens ook de tekst. Op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Sjebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed, en hij stond tussen de meerten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei: mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij: ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de meerte stond: dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land, om de aarde, door te gaan. En zij antwoordde, de engel van de Heere die tussen de meerte stond, en zeide: wij zijn de aarde doorgegaan en zie, heel de aarde zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei: Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak zei tegen mij: predik, zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het medelind zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing. Het land is stil en rustig. En dat was niet een positieve rust, maar het ging erover dat de wereld berustte in hun welvaart en in alles wat goed ging. Er heerste vrede, gesticht door koning Darius, maar van het koninkrijk van God leek zo weinig terecht te komen. En daar gaan wij ook van zingen. Van die gevoelens die daarbij komen kijken. Met Psalm 73, vers 2, 4 en 6. Maar u wordt intussen ook opgeroepen om uw gave te geven aan de Heere. De eerste collecte die is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is voor de predikantsplaats. En de uitgangscollecte is voor de kerkvoogdij. En ook de zending- en evangelisatiekist bevelen we van harte bij u aan. Dus Psalm 73, vers 2, vers 4 en vers 6. Straks na de prediking zingen we van Psalm 89, het achtste vers. Psalm 89, vers 8. We gaan vanavond meekijken over de schouder van Zacharia met zijn eerste nachtvisioen. Zacharia's eerste nachtvisioen, dat is het thema, toont ons in de eerste plaats wat Zacharia ziet. In de tweede plaats wat Zacharia hoort. En ten derde wat Zacharia moet preken. Dus Zacharia's eerste nachtvisioen, dat valt eigenlijk uiteen in drie delen. Als we het bestuderen allereerst wat Zacharia ziet. En hij ziet beelden die wijzen op Gods soevereiniteit in vers 7 tot en met 11. Op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Sjebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo de profeet. Ik zag s'nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de myrten die zich in de diepte bevonden en achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land, en dat mag je dus ook vertalen met om de aarde door te gaan. En zij antwoordden de Heere van de engel van de Heere, dat zijn dus die paarden, die rode, bruine en witte paarden uit vers 8, die antwoordde de engel van de Heere die tussen de myrten stond en zeiden, wij zijn de aarde doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Dat is wat Zacharia ziet. En tweede, wat Zacharia hoort in vers 12 en 13. Hij hoort namelijk de engel van de Heere spreken. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden. Troostrijke woorden. Zacharia hoort het hartstochtelijke gebed van de engel van de Heere. Dat is de tweede gedachte. En de derde gedachte, wat Zacharia moet preken, vinden we in vers 14 tot en met 17. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dat is wat Zacharia moet preken, namelijk hoe Gods koninkrijk eruit ziet. Dus nog even een keer een herhaling. Zacharia's eerste nachtvisioen toont ons wat Zacharia ziet. Gods soevereiniteit. Dit nachtvisioen toont ons wat Zacharia hoort. Het hartstochtelijke gebed van de engel van de Heere. En ten derde wat Zacharia moet preken, hoe Gods koninkrijk eruit zal zien. Maar voordat we naar dat visioen zelf gaan, moeten we het eerst hebben over visioenen. Want dit is een genre, kom je niet heel vaak in de Bijbel tegen. En als je tegenkomt, er wordt niet heel vaak over gepreekt. Dus eerst de vraag, wat zijn nou eigenlijk visioenen? En waarom spreekt de Heere op deze manier tot mensen? In het bijzonder tot de profeet. Nou, in een visioen krijgt een profeet op een bijzondere manier zicht, visie op de toekomst. In een visioen krijg je visie op de toekomst. Een mooi voorbeeld daarvan, jongens en meisjes, zijn de dromen van Jozef. Die kennen jullie denk ik wel. Jozef, de zoon van vader Jacob, die kreeg dromen toen hij nog maar een jongen van een jaar of 17 was. Misschien nog wel iets jonger. Weet jullie nog welke dromen? Hij kreeg toen dromen hè, van die schoven die voor zijn schoof gingen buigen. En hij kreeg een droom over de zon en de maan en de sterren die voor zijn ster gingen buigen. En de betekenis was voor Jozef en voor zijn gezin wel helder. Jozef, er komt een moment in je leven dat je broers en zelfs je vader en moeder zich voor jou zullen neerbuigen. En ze zat in die dromen dus een belofte hoe Jozef zijn toekomst eruit zou zien. Veel meer wist Jozef niet dan alleen dat dat moment er zou zijn dat zijn gezin, zijn familie voor hem zou buigen. Die droom vertelde niks over de put waar hij in terecht kwam. Ook niet over de slavenkaravaan waar hij achteraan moest lopen. Ook niet over zijn werk bij Potifar in de gevangenis. Helemaal niks in die droom daarvan. Alleen maar het eindpunt. Over die tussenperiode ging die droom niet. Maar toen die nare dingen in zijn leven allemaal gebeurden, jongens en meisjes, kon Jozef denken aan zijn droom. En kreeg hij hoop. Het zal weer goed komen. Echt waar. Toen zijn broers hem verkochten naar Egypte, toen kon Jozef uit die droom weten, maar ik zal ze straks weer terugzien. En ze hebben mij nu vernederd, verlaagd, verkocht als een slaaf. Maar straks zal ik verhoogd worden, dan zullen mijn broers voor mij buigen. Eigenlijk kan je zeggen, die droom van Jozef, die hielp hem om ondanks alle moeilijkheden op de Heere te vertrouwen en standvastig te zijn en trouw te zijn. Om de moed niet te laten zakken, maar om hoopvol uit te zien naar een betere tijd. Er is maar één verschil tussen een visioen en de dromen van Jozef, want Jozef sliep toen de Heere tot hem sprak. Het was een droom. Maar bij een visioen ben je wakker en krijg je dingen te zien. Veel meer verschil is het niet tussen Jozef zijn droom. Jozef zijn droom was eigenlijk een visioen waarbij hij zelf lag te slapen. Veel profeten kregen visioenen. Daniel, Jesaja, Ezekiel. In het Nieuwe Testament zien we Petrus die een visioen krijgt. Paulus die erover spreekt en ook Johannes natuurlijk. In de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. Maar ook Zachariah dus, die krijgt visioenen. Hij krijgt in één nacht 8 visioenen. Geen droom, hij slaapt niet. En we lezen zelfs bij die visioenen dat hij af en toe wordt wakker gemaakt. Je moet weer wakker worden, Zachariah, want ik wil je nog wat laten zien. En God laat op een bijzondere manier zien wat in woorden niet te vatten is. En dat gaat over de toekomst. En hij laat zien wat met het blote oog nog niet zichtbaar is. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. En die beelden waarvan we zullen horen, die zijn vol symboliek. Zijn soms lastig, want in onze tijd herkennen we die symboliek niet meer. Dat moeten we dus onderzoeken. En die visioenen, die geven ook geen volledig beeld. Alsof het een soort draaiboek is van de geschiedenis. Waardoor je kan zeggen, nou eerst zal er dit gebeuren en dan gebeurt er dat. En daarna, nee, visioenen, die zijn niet bedoeld om een soort draaiboek te geven. Maar om net als bij Jozef dromen te laten zien, kijk, hier loopt het op uit. Het gaat allemaal echt wel goed komen. En kijk, zegt God, ik laat je hier zien wat je met het blote oog nu nog niet ziet. Ik open je geestelijke ogen voor een realiteit die je enorm zal bemoedigen als je het ziet. Juist in een tijd waarin je zegt, het komt nooit meer goed. Hoe vaak zou Jozef dat niet gedacht hebben? Het komt nooit meer goed in mijn leven. Nu zit ik hier in de put. Als niemand mij helpt, dan sterf ik hier. En toen hij verkocht werd naar Egypte, kon hij denken, ik zal mijn vader Jacob nooit meer terugzien. Maar dan kon hij weer denken aan zijn droom over de zon en de maan en de sterren die voor hem bogen. En bedenken, maar de Heere heeft toch niet voor niks die dromen gegeven. Hij heeft mij beloofd, ik zal mijn vader wel weer zien. Ik weet niet hoe, maar ik moet volhouden, ik moet standvastig zijn, ik moet op de leiding van de Heere vertrouwen. Die dromen gaven hem kracht. En toen Jozef door Potifars vrouw werd verleid om met haar naar bed te gaan, toen zei hij nee, want ik ben niet van deze wereld, maar ik kijk uit naar wat God in mijn leven gaat doen en van de wereld die God heeft beloofd. Ik ben van een ander koninkrijk. God heeft mij een hoopvolle toekomst beloofd en ik hoef niet naar het genot van het hier en nu te grijpen. En die belofte van die hoopvolle toekomst, die krijg ik alleen als ik trouw ben aan de Heere. Daarom spreekt de Bijbel met met ons op allerlei manieren over de toekomst, met het doel dat wij volharden. Nog één voorbeeld, dan voor de volwassenen. 1 Korinthe 15. Dat is een hoofdstuk waarin Paulus schrijft over de toekomstige opstanding. Hij vertelt dat de Heer Jezus is opgestaan. En daarom zullen bij zijn wederkomst de gelovigen ook opstaan uit hun graven. En daarna komt het einde en zal de dood niet worden gedaan. Met andere woorden, de dood is helemaal niet het einde. Als je gaat sterven en je gelooft in Christus, dan mag je weten, er is hoop voor mij. Ik zal straks weer leven, ook mijn lichaam zal uit de stof herrijzen. En hoe dan? Ja, in een nieuw, in een verheerlijk lichaam. Paulus werkt dat allemaal helemaal in detail uit in 1 Korinthe 15. En dan sluit hij dat hoofdstuk vervolgens af. Ik pak het er even bij. Dan sluit hij 1 Korinthe 15 af met de woorden. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dus Paulus zegt tegen die gemeente van Korinthe, ik vertel jullie over de hoop van de opstanding, zodat je in het leven nu, waar je allerlei moeite en verdriet en zorgen tegenkomt, standvastig bent. Zodat je met je gedachten en je vertrouwen op de toekomst gericht bent. En je inspant met de hoop op de Heer Jezus en zijn wederkomst gevestigd, zo je werk te doen. Dus als de Bijbel het over de toekomst heeft, over dingen die nog moeten komen, is dat om ons vandaag toe te rusten, zodat we standvastig en trouw zijn. En dat, gemeente, is precies wat de mensen in de tijd van Zacharia nodig hadden. Daarom krijgt Zacharia die visioenen. In een tijd dat het hele land in puin ligt. Jeruzalem, eens de stad van koning David en koning Salomo, met alle pracht en alle praal van het paleis en van de hoge muren. Het is nu allemaal grotendeels een ruïne. Zacharia krijgt visioenen in een tijd dat de steden van Juda verlaten zijn, dat de wilde dieren daar leven. Hij leeft in een tijd dat de tempel verwoest ligt. En dat betekent niet alleen maar dat het gebouw kapot is. Het betekent, de Heere woont hier niet meer in ons midden. Hij is weggegaan toen we 70 jaar geleden werden meegenomen door Nebukadnezar. Ver naar het oosten. En hij de tempel verwoest heeft. Toen we werden afgevoerd als slachtvee naar Babel. Hoe realistisch is het dan, als je in zo'n land, in zo'n situatie terugkomt, om dan te hopen op het spoedige herstel van het koninkrijk van Juda. Met Jeruzalem als hoofdstad en de tempel op de berg Sion. Dat is helemaal niet realistisch voor het oog. En daarom krijgt Zacharia die visioenen. En wat Zacharia ziet is dan de eerste gedachte. Hij ziet Gods soevereiniteit. We lezen op de 24ste dag, vers 7, van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia. De naam Darius valt hier niet te verwarren met de Darius uit het Bijbelboek Daniel, de Darius van de Leeuwenkuil, dat is een ander. Maar in de geschiedenisboeken wordt deze Darius ook wel Darius de Grote genoemd. Hij regeerde van het jaar 521 tot aan het jaar 486 voor Christus. En de vorige keer heb ik verteld dat koning Cyrus 18 jaar geleden de Joden opriep om naar Jeruzalem te gaan en de tempel te herbouwen. Maar die koning Cyrus is inmiddels overleden. Zijn zoon, Cambyses de II, die zou het stokje van hem overnemen. Maar er braken overal, toen Cyrus overleden was, opstanden uit in de verschillende provincies van het Perzische Rijk. En zijn koningschap werd al heel snel omvergeworpen. En toen Cambyses zag, er is geen redder meer aan, pleegde hij zelfmoord. En een van zijn officieren, die ook zijn neef was, was Darius. En Darius dacht, dit is mijn kans om de macht te grijpen. En hij was een hoge officier in het leger. En had dus grote invloed, ook op het leger. En heeft met harde hand de opstanden in die verschillende provincies neergeslagen en zichzelf als koning uitgeroepen. Wat dat er gaat, zou je de Darius van toen goed kunnen vergelijken met de Ayatollahs in Iran vandaag. Die slaan ook elke opstand met harde hand gewoon neer. Als jij ons uit het zadel wil helpen, dan zullen we je krijgen. Tegenstand wordt niet getolereerd. Darius had grote militaire successen. Hij breidde zijn rijk uit helemaal tot aan India. Tot aan de andere kant, in het westen, aan de kant van de Zwarte Zee, zelfs tot in Griekenland. En het werd het grootste en machtigste rijk van toen. Economisch zorgde hij dat het rijk verenigd werd. Hij voerde één taal in de 20 provincies, als officiële taal, het Aramees notabene. Hij voerde een systeem in van dezelfde maten en gewichten, zodat mensen goed met elkaar handel konden drijven. En hij zorgde voor goede handelroutes. En, het lijkt de Europese Unie wel, hij zorgde voor één munteenheid, de Darik. Kortom, Darius is een machtig man die zijn macht zowel militair als economisch laat blijken. Daar zoekt hij zijn kracht in. Nou, we zijn 25 eeuwen verder, maar zoveel is er nog niet veranderd, toch? Dat zijn nog steeds de twee pijlers van de grote wereldrijken. Horen we dat ook niet dagelijks in het nieuws? Defensieuitgaven moeten omhoog. We moeten een krachtige krijgsmacht hebben om ons te kunnen verdedigen. Dat is onze macht. En we moeten werken aan een sterke economie, de andere pijlen. Daarmee kunnen we een vuist maken tegen vijanden als Rusland en China. Niks nieuws onder de zon. Economische kracht, militair geweld, dat zijn de spierballen van de koninkrijken van de wereld. Maar in Zacharia 4 zullen we hem horen zeggen, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Maar dat is pas het vijfde visioen. Maar de Joden in Jeruzalem die dachten, in een wereld waarin Darius koning is, die ongekende economische kracht en militaire macht heeft, hoef je niet te hopen op een spoedig herstel van het koninkrijk van God. Een soevereine Joodse staat waar de Joden kunnen wonen, waar een zoon van David op de troon zal zitten, waar een tempel is, waar de Heere woont. Vergeet het maar. De geopolitieke situatie staat dat niet toe. Geloof je werkelijk dat de tijd van onafhankelijkheid nu gaat aanbreken? Met deze Darius aan de macht die alle opstanden met geweld onderdrukt. Hij zal het niet grappig vinden als de Joden daar in Jeruzalem hun tempel gaan herbouwen. Dat kan gezien worden als een daad van rebellie, als een daad van opstand. Geen wonder dat het volk van God denkt, dit is niet de tijd om bezig te zijn met de herbouw van de tempel. Beetje onder de radar blijven, dat is verstandiger. Even uitstellen. Maar dan krijgt Zacharia wat te zien. In vers 8. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de meerten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Een man die op een rood paard rijdt. Rood in het Hebreeuws is het woord rood-bruin. Een beetje een hazelnootkleur. Zo'n glanzend rood-bruin paard. Dat is wat Zacharia ziet. En een man die daarop rijdt. En hij staat ergens in de diepte. En tussen de meerten, dat zijn bomen met prachtige gekleurde bloesems, wit of roze. En die staan vaak langs de kant van het water, want ze houden van plekken waar heel veel vocht is. En deze meertenbomen, die staan in het Oude Oosten en nog steeds symbool voor voorspoed en voor welvaart. Die meertenbomen in het visioen tekenen een tijd van voorspoed en herstel uit. En daarom zei ik daar straks, het zou zomaar kunnen zijn dat Psalm 1 het over een myrteboom heeft. Want dat blad van de myrteboom dat verwelkt niet. En hij draagt vrucht in de vorm van purperkleurige bessen. En van die vruchten en van die bladeren wordt geurige olie gemaakt. En die bladeren van de myrtebomen die werden ook wel gebruikt op het Loofhuttenfeest. op Sukkot. Het feest waar het einde van de woestijnreis werd herdacht. De Heere die in de woestijntijd voor zijn volk gezorgd heeft nadat ze uit Egypte werden bevrijd. En dan maakten ze van die myrtebladeren huisjes, een soort tenten, een afdak waaronder ze de uittocht en de intocht vooral herdachten, de woestijnreis. Dus Zacharia die kijkt vanuit de puinhopen van de stad Jeruzalem naar beneden, naar de diepte. Ik denk dat daar bedoeld is het dal van de beek Kidron. Want bij de beek Kidron, daar groeien die myrtebomen die getuigen van een tijd van voorspoed, een tijd van vrucht dragen. Dat is al een belofte op zich. Maar hij ziet daartussen die myrtebomen een man op een rood paard met achter hem rode, bruine en witte paarden. Die paarden die werden in de oudheid gebruikt eigenlijk voor twee dingen vooral. Allereerst om snel boodschappen over te kunnen brengen in een groot gebied. Ze waren als het ware het internet van toen. Het meest snelle communicatiemiddel dat er is. Als je een brief wilde ergens laten bezorgen, ja, kan je iemand laten lopen. Gaat natuurlijk veel langzamer dan iemand die op een paard gaat rijden. Dus koningen hadden ook van die paardrijders die hun wetten lieten bekendmaken op de paarden. Dat zie je in het Bijbelboek Esther. Dus dat is het eerste waar ze voor gebruikt werden. En het tweede, ze werden gebruikt in de strijd. Wie de meeste paarden had, die was de sterkste. Wat in onze tijd de drones met hun bommen zijn. Wie de meeste drones heeft, die kan nu winnen. Nou, dat was in de tijd van de Bijbel, waren dat dus de paarden. En uit de uitleg van Zacharia 1 vers 10 blijkt dat die paarden vooral voor dat eerste doel gebruikt zijn. De man die tussen de myrten stond zijn, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om de aarde door te gaan. Ze zijn rondgetrokken door de hele aarde. Ze zijn teruggekomen en ze leveren verslag uit, ze brengen verslag uit aan hun generaal daar op het rode paard. Let op, hè, deze paarden hebben dus overal op de wereld vrije toegang. Ze doorkruisen, staat er letterlijk, de gehele aarde. Gods engelen hebben toegang tot het Kremlin en tot het Witte Huis. Ze komen in Brussel, ze komen in Den Haag, ze komen in Parijs, ze komen in Rome. Ze weten alle uithoeken van de aarde te vinden. En ze brengen verslag uit. Die paarden staan eigenlijk symbool voor de alwetendheid van God. En nog meer van de almacht van God. Want denk je eens in, deze generaal kan tegen zijn ruiters zeggen, gaan jullie heel de aarde maar door en breng verslag uit wat er aan de hand is. En ze kunnen gaan, ze hebben geen grenscontrole die ze hoeven te vrezen, dat ze niet door mogen of zo. Ze hebben overal vrije toegang. Darius de Grote kan de legermachten van de Heeren niet tegenhouden. En Trump ook niet, en Poetin ook niet, en Xi ook niet. Deze paarden openbaren dat God soeverein is in een tijd waarin grote wereldspelers hun macht tonen. Koningen en presidenten mogen dan machtig zijn, maar de Heere is almachtig. En F-35's, die mogen dan het luchtruim van grote landen kunnen bedwingen, waardoor er geen vliegtuigen over dat land kunnen vliegen. Maar het hemelse luchtruim, die kunnen ze niet bedwingen. Die engelen hebben gewoon vrije toegang. Die kunnen naar de uiteinden van de aarde gaan zonder enig gevaar te lopen van welk luchtweer afweergeschut dan ook. Ze kunnen ongehinderd de opdrachten uitvoeren die de Heer Jezus vanaf de troon in de hemel geeft. Is dat niet een geweldige houvast voor mensen die gebukt gaan onder de onderdrukking van grote machthebbers? Is dat niet een geweldige houvast voor mensen die zeggen, hoe veilig is het straks nog om openlijk te belijden dat je christen bent? De Heere is overal aanwezig. Hij weet alle dingen. Hij ziet alle dingen. Zijn engelen zijn nooit ver weg. Hij is soeverein. Geen aardse macht kan hem stoppen. Zijn plan dwarsbomen. De Heere laat in dit visioen zien, Zacharia, ik ben almachtig over de gehele wereld. En je kunt misschien denken, ja, de Heere is ver weg van Jeruzalem. Maar kijk, daar is in het Kidrondal, daar staat hij. De man op het rode paard, wachtend op een teken van zijn hemelse vader om in actie te komen. Ja, die man op het rode paard, wie is dat? Ik laat natuurlijk al een beetje doorschemeren, dat is de Heer Jezus. In de Bijbelverklaringen zijn ze het daar niet helemaal over uit. Het is in ieder geval een hele hooggeplaatste engel. Zacharia 1 vers 11 noemt hem de engel van de Heere. Met 5 hoofdletters. Ja, ik denk dat we het hier hebben over de Heer Jezus. De aanvoerder van de hemelse legermacht. En de kleur rood van zijn paard zou dan staan voor de kleur van macht. Voor de kleur van degene die straks komt om te oordelen. Hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar de Joden die op de puinhopen van Jeruzalem, die treuren dat de Heere verdwenen is uit Jeruzalem, want die tempel is er niet meer na de val van de tempel. Zij krijgen te horen, de Heere staat daar in het dal, op een steenworp afstand van Jeruzalem. En hij is nabij en hij staat te popelen om de volgende bladzijde van de geschiedenis om te slaan. Dat is dus wat Zacharia ziet in zijn visioen, wat Zacharia hoort. Dat is het hartstochtelijke gebed van die engel van de Heere. Die engel die krijgt het verslag te horen in vers 11. Die ruiters, blijkbaar zitten er op die andere paarden ruiters. Wij zijn het land doorgegaan en dus de aarde doorgegaan. En zie, heel de aarde zit neer en is stil. Ja, er is rust en vrede, zou je zeggen. Maar is dat nou positief? Rust en stilte, dat is vaak iets positiefs. Maar uit de reactie van de engel blijkt dat het niet positief is. Hij lijkt wel een soort verontwaardigd in vers 12. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei: Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Dat hele rijk, de hele wereld is rustig dankzij Darius die met harde hand regeert en elke opstand in de kiem smoort. Het is de rust die er is nadat een dictator alle protesten met geweld een halt heeft toegeroepen. Nou, dat is toch valse rust? De aarde zit neer, maar er is voor het oog geen enkele aanwijzing dat het koninkrijk van God nu spoedig aanbreekt. Is het vandaag anders? Als je niet rekent met die soevereiniteit van God en die alwetendheid van God. En dat God overal is en zijn plannen doorvoert. Als je daar niet mee rekent, dan zeg je, ja, er komt van het koninkrijk van God helemaal niks terecht. In plaats dat we steeds een stapje dichter bij het koninkrijk van God komen, lijkt het wel dat we steeds meer stappen teruggaan. De rijken worden rijker, armen worden armer, er steeds meer mensen worden onderdrukt, christenvervolging wordt een steeds groter probleem, de wereld wordt steeds goddelozer. Deze week nog, het leven wordt van God gegeven, wordt steeds minder beschermwaardig, steeds minder veilig, met de proeven van abortus in een ziekenhuis zonder medische oorzaak. Het lijkt allemaal wel achteruit te gaan in deze wereld. En daarom hebben wij het nodig om, net als die mensen in de tijd van Zacharia, zicht te krijgen op de almacht van de Heere die op het punt staat om verandering te geven. Die zegt, zie, ik kom spoedig. Wij hebben het nodig om de wereld vanuit dat perspectief te zien. Vanuit het perspectief van de ruiter op het rode paard. De Heer Jezus is nabij. Hij is degene die was en die is en die komt. Die belijdenis waar we elke dienst mee beginnen, is alles beslissend om staande te blijven. Om de moed niet te verliezen. In een wereld waar je zo depressief kan worden van alle ontwikkelingen. En om dwars door alles heen toch vast te houden aan hem. En te beseffen, ja, voor de oppervlakkige kijker in de tijd van Zacharia, wees niets op een spoedige komst van het koninkrijk van God. Ze hadden alle reden om dat bouwen van de tempel, dat herbouwen van de tempel, nog maar even uit te stellen en te denken, dit heeft toch allemaal geen zin. Maar wie leeft bij het visioen, bij de visie, die zegt precies het tegenovergestelde, De Zoon van God is vlakbij. Hij kan elk moment komen en ingrijpen. En dat geeft moed, dat geeft kracht, dat geeft houvast. En daardoor word je standvastig. Om door te gaan met het werk in de gemeente. In de overtuiging, de Heere zal toevoegen. De Heere bouwt zijn gemeente. En de poorten van de hel zullen die gemeente niet overweldigen. Want die gemeente die zal er zijn tot de wederkomst. Let dan op wat de engel van de Heere zegt in vers 12. Hij bidt eigenlijk. Hij zegt, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Ja, sommige uitleggers die zeggen, ja, dit kan dus niet de Heer Jezus zijn. Hij zal toch wel weten wanneer het koninkrijk van Juda weer hersteld zal worden. Nou, ik denk juist, dit is een geweldige bevestiging, dit gebed dat het om de Heer Jezus gaat. Want hij zegt zelfs over zijn eigen wederkomst, dat hij die dag en dat moment, dat dat aan niemand bekend is. Ook aan de engelen in de hemel niet en ook aan de Zoon niet. Maar alleen aan de Vader. De engel van de Heere kent Gods timing niet. Hij kent wel de schriften en Gods belofte en daar pleit hij op. Hoe lang duurt het nog? Die 70 jaar, die zijn inmiddels toch al wel bijna voorbij. Is net als Daniel die bidt. Heere, na 70 jaar zou u zich toch ontfermen over uw volk door ze terug te brengen. En bovenal doordat u zelf weer terugkeert tot uw volk. En dan gaat de Heere, lees maar gerust, God de Vader, die engel, de Zoon, bemoedigen met troostrijke woorden in vers 13. De Heere antwoordde, de engel die met mij sprak met goede woorden, met troostrijke woorden. In dit hele korte gebed van de engel van de Heere zitten belangrijke lessen voor ons. Die engel, die bidt vanuit Gods belofte. En dat deed Daniel in Daniel 9 ook. Een krachtig gebed, een gebed dat verhoord wordt, is een gebed dat gebeden wordt vanuit Gods belofte. En dan mag je best uitroepen, Heere, hoe lang nog? Ik bid al zo lang voor mijn kinderen. U heeft zich toch aan hen verbonden? U heeft toch belofte aan hen gedaan? Hoe lang nog doet u erover voordat ze zullen terugkeren, voordat u barmhartig over hen bent? Als je met kracht wil bidden, moet je de schriften kennen. En pleiten op Gods belofte die hij geeft. En bidden, Heere, doe toch wat u beloofd hebt. Een heel praktisch gebedsonderwijs hier in dit visioen. Dat brengt ons bij de derde gedachte, wat Zacharia moet preken. Hij vertelt hoe Gods koninkrijk eruit zal zien. Die engel, die zegt, Zacharia, jij moet gaan preken. En dat is dan de engel die met mij sprak. Dus dat is niet meer die engel die daar tussen de meerte zit. Nee, de engel die naast Zacharia staat. En die Zacharia telkens wakker maakt. En die Zacharia als het ware begeleidt door die visioenen heen. Die engel zegt, predik. Ga preken, Zacharia. Preek over het koninkrijk van God aan het volk dat aanstaande is. En Zacharia spreekt. Ja, Zacharia, ik denk dat hij een gereformeerde opleiding heeft gehad, want die preek heeft 3 punten. 3 punten die allemaal ingeleid worden met zo zegt de Heere van de legermachten. In vers 14, vers 16 en vers 17. Nou, eerst vers 14 en 15. Het eerste punt van Zacharia's zijn preek. Ik ga er maar heel kort bij stilstaan, want de visioenen die volgen, die gaan dit verder uitwerken. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion, maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Hier staat met zoveel woorden, de Heere is Jeruzalem niet vergeten. Ik ben Jeruzalem niet vergeten en ik zal die heidenen die Jeruzalem verwoest hebben, die zal ik straffen. Want hoewel zij door de Heere gebruikt zijn om zijn volk mee te nemen in ballingschap, zijn zij in hun woede veel te ver gegaan. Ze zijn hun boekje te buiten gegaan. Dat is wat de Heer, wat Zacharia moet preken aan het eind van vers 16. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Dus het eerste wat Zacharia moet zeggen is, de Heer is Jeruzalem niet vergeten. Al lijkt dat wel zo nu die stad nog in puin ligt grotendeels. En geen muren heeft. En de heidenvolken met Darius aan de top, die denken, ja, ons kan niks overkomen. Want wij hebben de straat van Hormuz in onze macht, want wij hebben het meeste geld, want wij hebben de meeste militaire kracht. Ze denken dat hun niks kan overkomen, maar ze worden zeker gestraft. Daar zal de Heer zelf voor zorgen. Het tweede wat Zacharia moet preken is vers 16. Daarom, hier begint het weer, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Let hier op de volgorde. Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. De Joden denken, die daar zijn. De Heere zal terugkeren als wij die tempel herbouwd hebben. Dan gaan God daar weer wonen in zijn heerlijkheid. Maar hoewel de eerste steen van de tempel nog gelegd moet worden, zegt de Heere, ik ben al teruggekeerd. Ik ben er al. Ik sta daar tussen de meerten. En ik getuig van een tijd van voorspoed waar jullie deel aan zullen hebben. En die tempel, ja, die zal herbouwd worden. En dan zal zichtbaar worden, ook naar de buitenwereld toe, dat de Heere er is. En dat er een plaats is waar zijn volk hem aanbidt. En in het Nieuwe Testament, we kunnen de lijn doortrekken, zegt Petrus tegen de gemeente, jullie zijn de tempel. Jullie zijn de plaats waar God aanbeden wordt, waar hij aanwezig is. En dat is nu nog overal ter aarde verspreid. Maar er komt een tijd dat de Heere ervoor zal zorgen dat we hem weer zullen aanbidden in Jeruzalem. Omdat de Heer Jezus daar is. Lichamelijk. Want hij is de uiteindelijke vervulling van de tempel. Hij heeft er ook van getuigd. Ik ben de tempel. Breek deze tempel maar af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Ziet u, er zit een lijn in die herbouw van de tempel in het Oude Testament, waar de Heere in het Oude Testament aanbeden wordt. In de symbolen van de offers en van de altaren. Naar de gemeente van Jezus Christus, bestaande uit Jood en Heiden. Helemaal naar de Heer Jezus zelf, die de nieuwe tempel in Jeruzalem zal zijn. Want die Joden en die Heidenen, die tot hem tot geloof komen, die zullen na zijn wederkomst naar Jeruzalem optrekken en hem aanbidden in Sion, waar hij zal zijn. En dan het derde punt van Zacharia's preek. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Er zal een koninkrijk zijn met als middelpunt Israël. Jeruzalem als stad is niet afgeschreven. Ook in deze tijd niet. Het is de plaats, zegt de tekst, die de Heere Jezus heeft uitgekozen voor zijn wederkomst. Waar de troon van David zal staan. Van waar hij de wereld zal regeren. Zacharia moet preken dat de Heere terug zal keren naar zijn volk. En in die tijd was de eerste vervulling, God komt weer in Jeruzalem wonen als daar zijn tempel herbouwd is. Maar later is die nog dieper in vervulling gegaan toen de Heer Jezus naar Jeruzalem kwam. Met die profetie van Zacharia, weet u wel, dat hij op die ezel naar Jeruzalem zal komen. Dat was zijn aanvankelijke terugkeer zoals die bedoeld was. Maar door hun verwerping wordt die terugkeer nog een keer uitgesteld met zijn wederkomst. De Heer Jezus zal terugkeren naar deze wereld. En hij zal wederkomen in Jeruzalem als hij daar voet op de Olijfberg zal zetten. Zacharia zegt, dan zullen die heidenvolken allemaal gestraft worden. Ja, de vijanden die nu zo'n overmacht lijken, waar je niets tegen begint, die zullen straks onderworpen worden, stuk voor stuk, aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zal er werkelijk vrede zijn. Gemeente, is dat niet de verwachting waar die andere Zacharias van zong? Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om hier midden in de zomer de lofzang van Zacharias op te geven, maar we hadden het eigenlijk kunnen doen. Weet u wat Zacharias zong? Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zong? Lucas 1. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. En dan maak een sprongetje naar vers 74 van Lucas 1. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. De vader van Johannes de Doper, hij kan bijna niet anders dan dat je als je Zacharia heet, dat je toch ook de profeet Zacharia goed kent, nietwaar? Die heeft het visioen begrepen, hoor. En hij heeft gezien, met de komst van mijn zoon Johannes de Doper begint die nieuwe tijd te gloren. De Heer Jezus zal komen, hij zal zijn vijanden onderwerpen en het koninkrijk zal aanbreken met Jeruzalem als middelpunt. Die tijd die staat op het punt om aan te breken. En als je leeft bij de belofte van het woord, dan weet je dat duurt niet lang meer. Ondanks dat je vanuit een oppervlakkige blik mensen hoort zeggen, ja, waar is de belofte nu van zijn komst? Het lijkt er toch niet op dat de Heer Jezus terugkomt? Nee. De komst van het koninkrijk, daar wachten we nu al zo lang op. Waar komt daarvan terecht? Maar doordat de Bijbel ons een ander zicht geeft, een andere visie geeft, zeggen we, ja, het gaat voor het oog de verkeerde kant op met de wereld. Het wordt er alleen maar slechter op, totdat God zegt, en nu is het genoeg. Mijn zoon, nu is de tijd gekomen, nu mag je gaan. Ga maar terug. Reken maar af met al die vijanden. Verlos degene voorgoed die op jou hun vertrouwen hebben gesteld. Die jouw komst hebben lief gehad, daarnaar hebben uitgezien. Gemeente, wat een heerlijke toekomst krijgt Zacharia te zien. En we staan nog maar aan het begin. De eerste van de acht. Zacharia geeft ons iets om naar uit te kijken. Iets om bij te leven. Christus regeert nu nog vanuit de hemel. Straks hier op de aarde vanuit Jeruzalem. En wat een geweldige tijd zal dat zijn. En wat dwaas is het dan, als je dat weet, om dan je hart te zetten op de wereld hier en nu. Wat ben je gezegend als je zegt, ik ben niet van dit koninkrijk, van het koninkrijk van de wereld. Maar ik ben van het koninkrijk, van de zoon van David, die wij verwachten uit de hemel. Amen. Ik zou bijna zeggen, die kunnen we straks wel gaan zingen. Na het amen van de zegen. Maar we gaan eerst de Heere danken. Ja, Heere, wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt? Er geen tranen en er geen rouw meer zijn? Als zelfs de Heer Jezus dat gebed, toen Hij in de verschijning van de engel van de Heere, zittend op het rode paard dat gebeden heeft, en Zacharia dat gehoord heeft, hoeveel te meer zouden wij het dan niet bidden? O Heer Jezus, kom toch spoedig. Hemelse Vader, zend uw Zoon toch spoedig naar deze wereld, om aan al die ellende een einde te maken, al die onderdrukking. Heer, we zien uit naar uw wederkomst. Wacht toch niet langer, maar kom. Ja, misschien wacht toch nog wel even iets langer. Breng eerst die geliefde van ons, die we niet kunnen missen in dat koninkrijk. Breng die eerst tot geloof en bekering. Want niemand die zich niet bekeerd heeft, komt dat koninkrijk niet binnen. Komt dat koninkrijk binnen. En we lezen bij de apostel Petrus in zijn tweede brief dat de precies de reden is dat u nog wacht. Opdat er nog anderen zullen ingaan in dat koninkrijk. Door zich nu te bekeren en hun leven te geven aan de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat nieuwe leven door uw geest. Wek ze op, wek ze tot leven. En voeg ze toe aan dat eeuwigdurende koninkrijk van u. Opdat we samen met hen in het nieuwe Jeruzalem, als u daar bent, u zullen aanbidden. Heer Jezus, sterk ons met de wetenschap van uw wederkomst. Laat die visioenen, hoewel daar niet alle symboliek ons gelijk helemaal helder is. En hoewel we soms diep moeten graven om dit te begrijpen. Laat ondanks dat alles, deze visioenen, daar toch die vrucht in ons leven hebben. Dat we sterk worden in het werk van de Heere, hier en nu. Standvastig zijn, toegerust zijn tot elk goed werk. En ons door geen aardse macht, wat het dan ook zou mogen zijn. Of het nou letterlijke machthebbers zijn, of ziekte, of pijn, of dreigingen. Dat we ons daardoor zouden laten intimideren. Omdat wij mogen weten dat wij die ruiter op het rode paard volgen. Wiens legermachten toegang hebben en macht hebben over de gehele aarde. Heere, ga met ons mee deze nieuwe week. En volgende week mogen we stilstaan bij het tweede en derde visioen die bij elkaar horen. Een tweeluik. Om opnieuw nieuw zicht te krijgen op dat nieuwe koninkrijk van u. Dat komt. Dat spoedig komt. Jezus, wacht toch niet langer. Maar kom. Amen. Het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.